Welkom bij deze nieuwe aflevering van onze Research at Nederland podcast. En wel in een speciale serie van 6 ontwikkelkracht afleveringen. Het beste onderwijs voor elke leerling in Nederland. Met die mooie ambitie startte het onderwijsprogramma Ontwikkelkracht eerder dit jaar. En draai er al dit schooljaar een aantal scholen, schoolleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals actief mee om die ambitie kracht bij te zetten. Maar hoe kan je dan actief meedoen als school of als schoolleider of als leraar? En wat is nou ontwikkelkracht precies? Welke partijen zijn erbij betrokken? In deze afleveringen proberen we ontwikkelkracht binnen ons onderwijs nog beter op de kaart te krijgen en zoomen we per aflevering in op de verschillende pijlers en de mogelijkheden om actief mee te gaan doen. Zo hopen we dat de ambitie om tot dat beste onderwijs voor elke leerling in Nederland te komen een zo breed mogelijk gedeelde ambitie wordt. Ontwikkelkracht is een samenwerking tussen het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, Education Lab, Groeikracht, de Transformatieve School, Expertscholen en het programmabureau Ontwikkelkracht. Samen werken zij aan 4 pijlers waarbij co-creatie, een lerende aanpak en evidence-informed werken centraal staan. De 4 pijlers zijn 1. Onderzoeks- en verbetercultuur, 2. Kennisdeling, 3. Onderzoek in co-creatie en 4. Expertscholen Ontwikkelkracht. Onze gast van vandaag is Jeanne van Loon. Zij startte in november 2020 bij het ministerie van OCW als kwartiermaker voor het programmabureau Ontwikkelkracht en is sinds april 2023 aangesteld als programmamanager Ontwikkelkracht bij OCW. Hiervoor werkte ze als MT-lid bij de directie Kennis van het ministerie van OCW en deed ze de nodige ervaring op als projectleider en programmamanager aangaande evidence-informed beleidsvorming op het terrein van volksgezondheid en zorg. Binnen dat domein promoveerde ze op het thema sociaal-economische gezondheidsverschillen en werkte ze voor haar overstap naar de Rijksoverheid als universitair docent epidemiologie aan de Universiteit Maastricht. Met Jeanne verken ik de bredere ambitie van Ontwikkelkracht en de specifieke rol daarbinnen van het programmabureau Ontwikkelkracht van OCW en vooral ook, hoe kunnen scholen hier een actieve bijdrage aan leveren? Wat hebben ze eraan en waarom is dit nou zo enorm van belang? Jeanne, van harte welkom hier in onze Research at Studio. Leuk dat je vandaag de gast bent. Allereerst, wat is nou jouw precieze rol binnen het programmabureau Ontwikkelkracht? En kun je misschien ook een beetje toelichten over de plek van het programmabureau Ontwikkelkracht binnen die hele Lemniscaat en al die actoren die daarmee gemoeid zijn?
Ja, dat kan ik. En ik vind het ook heel fijn om hier nu te zitten om iets meer over het programma te vertellen. Mijn rol is programmamanager van het bureau en dat betekent dat ik de mensen aanneem die voor het programmabureau aan de slag gaan en ook samen met de uitvoerende partijen ervoor gaan zorgen dat het ook gaat werken, dat het hele programma blijft plakken in de onderwijspraktijk. En je noemde al de vraag van hoe zit dat bureau nou in die Lemniscaat? Wij hebben als bureau eigenlijk als belangrijkste rol om de coördinatie tussen de verschillende onderdelen te versterken. Dus dat we echt meewerken aan de samenhang tussen de onderdelen. Ik denk dat de verschillende pijlers misschien geen toelichting meer hoeven. We hebben verschillende uitvoerders en verschillende onderdelen van het geheel, waardoor je in het Lemniscaat van Ontwikkelkracht en werkt aan de vakmanschap van de onderwijsprofessionals.
Ja.
En werkt aan de benutting van de kennis die er uit onderzoek is. En dan gaat het van de ene kant al kennis die al beschikbaar is zo goed mogelijk bruikbaar maken voor de onderwijspraktijk. Maar ook nieuwe kennis produceren of creëren. En als programmabureau zorgen wij ervoor dat de verschillende onderdelen ook heel goed samen optrekken en ook van elkaars kwaliteiten gebruik maken.
Dus jullie proberen eigenlijk als een soort van spin in het web te fungeren, misschien ook wel, hè, als een soort van brugfunctie tussen de verschillende elementen, die 4 verschillende pijlers die er zijn, om een en ander ook met elkaar in verbinding te hebben en te houden en misschien ook wel te brengen.
Ja. Want uiteindelijk is als programmabureau zorgen we er ook voor dat je zegt van ontwikkelkracht is meer dan de som van de onderdelen.
Ja.
En daarvoor werken wij ook met alle partijen die meewerken aan ontwikkelkracht in dat programmateam om samen meer te zijn dan die som. Dus dat je ook kijkt, hoe kunnen we elkaars kwaliteiten gebruiken? Hoe kunnen we elkaars werk versterken? En hoe kunnen we elkaar ook helpen om die lemniskaart werkend te krijgen? En wat jij al eerder aangaf, en anderen ook, om de lemniskaart dansend te krijgen.
Ja, dat is een term die ik overnam van Michel de Vries, hè, van Groeikracht. Omdat hij ook meteen lekker beeldend is, om het zo maar te zeggen. Want het is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat het geen statisch geheel is. En zoals je al zelf zegt, van losse elementen. Maar dat die losse elementen constant met elkaar in verband zijn. En dat die lemniskaart echt gaat dansen, gaat stromen. Om ontwikkelkracht meer te maken dan die som der delen.
Ja, en we hebben eigenlijk ook wel vaker het over de metafoor van de vruchtbare grond en de zaadjes. Ja. En dan zie je, daar zie je die twee onderdelen van de lemniskaart in terug. Om kennis goed te gebruiken heb je vruchtbare grond nodig. En om een schoolteam wat goed samenwerkt ook betere kwaliteit van het onderwijs te laten geven, heb je ook kennis daarvoor nodig.
En dat zijn die zaadjes.
En dat zijn de zaadjes.
Hey, Sjan, wanneer begon voor jou persoonlijk het ontwikkelkrachtavontuur? In mijn introductie zei ik al dat je een behoorlijke staat van dienst hebt binnen de Rijksoverheid, ook vanuit de Volksgezondheid en Zorg, later ook OCW, directie kennis. Waar begon voor jou ontwikkelkracht in dit hele verhaal?
Nou, het allereerste begin was nog bij het maken van het voorstel, toen ik vanuit mijn rol als afdelingshoofd bij kennis de coördinatie van de verschillende plannen onder onze hoede had. Maar het echte programma Ontwikkelkracht begon voor mij toen ik kwartiermaker werd. En dat is nu zo ongeveer een jaar geleden. Ik kwam terug van mijn zomervakantie en dacht, ik weet nu in de tijd dat ik bij de directie kennis heb gezeten wel veel over het onderwijsveld. We hebben veel geanalyseerd, we hebben veel gepraat, maar ik ben nu wel toe aan het doen. Ik wil graag iets doen wat ten goede komt van de onderwijspraktijk. En daar is ontwikkelkracht voor mij een heel goed voorbeeld van. Dus toen ze zochten naar een kwartiermaker om alles in de stijgers te zetten, toen heb ik daarop gesolliciteerd en ben het gelukkig geworden.
En vanuit die kwartiermakersrol uiteindelijk ook doorgegroeid naar de programmamanagerrol. Die kwartiermakersrol, was dat het kwartiermaken voor ontwikkelkracht het geheel, of was dat het kwartier maken voor dat programmabureau? Hoe moet ik dat zien?
Ja, je kunt het niet los van elkaar zien. Het is kwartier maken voor het programmabureau, dus om het in te gaan richten, mm-hmm, en ook om het organisatorisch op poten te krijgen. Maar als programmabureau, we hadden het er net al over, zitten we eigenlijk midden in die lemniskaat. En als je daarvoor voor het bureau kwartier maakt, maak je ook kwartier voor hoe gaan we dit programma
precies
met die verschillende partijen werkend krijgen.
Ja, je zei ook al van in een eerder stadium kwamen ook de verschillende groeifondsvoorstellen onder ogen, hè, bij het ministerie van OCW. In mijn podcast die ik heb opgenomen samen met Michel de Vries van Groeikracht, maar ook met Ilias El-Hadjoui, op een andere manier en eigenlijk ook met Inge de Wolf, hè, vanuit Education Lab. Met name Inge en Michel vertelden ook van dat het eerst eigenlijk een soort van eigenstandige voorstellen waren. En dat het ook door bemiddeling en tussenkomst ook van OCW en een soort van bij elkaar is gebracht om te kijken van, nou, we hebben hier een voorstel vanuit die onderwijsonderzoek en we hebben hier een voorstel vanuit die onderwijspraktijk. Zou het niet heel mooi worden om er een eenduidig voorstel van te maken? Heb jij daar ook nog een rol in gehad?
Nou, ik heb destijds wel alle plannen gelezen die ingediend zijn toen de ideeënbus geopend werd voor het Groeifonds. En ben erbij betrokken geweest om te kijken welke plannen passen nu goed bij elkaar. En passen ook goed bij wat er bij het ministerie van OCW gaande is. Want daar heeft het ook mee te maken. Ja. Het is ook wel een raakvlak met lopend beleid en plannen en wensen van het ministerie.
Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Over waarom het voor jullie vanuit OCW ook zo logisch was om hierop aan te sluiten en op in te steken. Op dat lopend beleid waarvan je denkt, ja, daar de kant die ontwikkelkracht opgaat is ook eigenlijk een heel natuurlijke kant waarop we ook vanuit het ministerie van OCW hopen dat we het onderwijs kunnen gaan helpen.
Want Het uiteindelijke doel van ontwikkelkracht is dat je goed onderwijs hebt voor alle leerlingen. En dat je ook genoeg en goede leerkrachten hebt die zelf ook kunnen floreren in hun werk. En dat je uiteindelijk ook alle kennis die er is, wat er al gedaan is aan onderzoek en ook wat je eigenlijk nodig hebt, dat je daarop acteert. En ontwikkelkracht brengt dat allemaal bij elkaar. En dat sluit goed aan bij waar OCW ook over nadenkt en op stuurt van hoe kun je nou het onderwijs helpen om die kwaliteit steeds weer beter te maken.
Nou is een van de steeds weer terugkerende gesprekken als het gaat over onderwijs en de rol van het ministerie. De hoe en de wat vraag, hè, die af en toe langskomt van in hoeverre. Sta je als ministerie voor het wat of voor het hoe? En wat is van het onderwijsveld en al dat soort dingen meer die daar in meespelen? Hoe kijk jij daarnaar als het gaat over ontwikkelkracht, over die hoe en die wat vraag?
Nou, ik denk af en toe, ik weet niet of het ons helpt om dat onderscheid tussen hoe en wat te maken. Maar los daarvan, ik vind het de kracht van ontwikkelkracht dat het voortkomt uit de wensen vanuit de onderwijspraktijk. Mm-hmm. Dus het is niet iets wat vanuit het ministerie, zeg maar, opgelegd wordt met daarbij misschien ook nog wel hoe je dat moet doen. Maar dat het heel nadrukkelijk een vraag is vanuit de onderwijspraktijk. Hoe kunnen wij geholpen, gefaciliteerd worden om op een dusdanige manier te werken dat we zelf ons onderwijs goed kunnen maken en steeds beter kunnen krijgen.
En dit is ook iets wat ik met Inge en met Ilias onder andere heb verkend. En trouwens ook met Michel de Vries. Bij Arjen van der Meij kwam het ook langs. Dat binnen ontwikkelkracht, vooral in de beginfase waar je nu staat. Ilias noemde het zelfs nog de embryonale fase waarin we een beetje mee bezig zijn, zei Ilias. De scholen en de leraren die jullie weten te vinden over het algemeen zijn misschien ook wel scholen die daar heel nadrukkelijk zelf ook wel mee bezig zijn. En mm-hmm. Die daar op de een of andere manier, ja, waarbij evidence-informed werken bijvoorbeeld al op het netvlies staat. Nou kan ik me voorstellen dat die grote ambitie die ontwikkelkrachten heeft, hè, met het beste onderwijs voor elke leerling in Nederland, dat is nogal een ambitie. En wij onderschrijven die ambitie natuurlijk ook met z'n allen in het onderwijs. Maar je wil uiteindelijk ook terechtkomen op de plekken waar ontwikkelkracht misschien nog wel een blinde vlek is. Maar waar ook bijvoorbeeld evidence-informed werken misschien wel een blinde vlek is. Of waar verbetercultuur of dat soort zaken die rondom transformatieve school of groeikracht spelen misschien ook nog wel echt ver weg zijn. Hoe zie je dat voor je in de komende 10 jaar om die olievlek eigenlijk steeds groter te proberen te maken?
Ja, ja. Ja, ik denk dat je gelijk hebt dat het in eerste instantie erg samengaat met scholen die er toch al mee bezig zijn. Die zelf denken van nou, wij willen onze manier van werken in onze schoolteams veranderen. Of wij zijn al heel goed op weg met dat gebruik van kennis. Dus dat je in de eerste periode met name die scholen in ons programma zult krijgen. Mm-hmm. Gelukkig hebben we wat langer de tijd en hebben we ook 10 jaar de tijd om bijna alle scholen, of misschien, nee, hopelijk alle scholen te bereiken. Mm-hmm. Ik denk ook dat juist die voorlopersgroep kan laten zien wat het je kan brengen als school. Als leraar, als schoolleider. Dus dat zij een belangrijke ambassadeur zijn voor het geheel. En daarnaast kijken we ook van hoe kunnen we er nu voor zorgen dat ook scholen die misschien nog niet helemaal in die voorloperfase zitten, maar wel nadenken over hoe kunnen wij dat onderzoekende werken meer vormgeven, dat we die ook kunnen enthousiasmeren om mee te gaan doen. Er zitten heel veel onderdelen aan het programma, dus ik denk eigenlijk dat het bij elke school wel een raakvlak heeft met waar scholen mee bezig zijn als ze aan hun onderwijskwaliteit werken.
En als je nou eens een paar jaar probeert vooruit te kijken, hè, je bent begonnen als kwartiermaker, je bent nu bezig als programmamanager. Wanneer ben jij op een termijn van, laten we nou, in eerste instantie zeggen, een jaartje of 2, 3... wanneer zou jij dan tevreden zijn met datgene wat je als ontwikkelkracht in die 2, 3 jaar bereikt hebt?
Ja, Nou, je ziet eigenlijk in de eerste periode, dan wordt er nog heel veel onderzocht. Dus we hebben nu een aantal aanpakken geselecteerd waarmee we aan de verbetercultuur willen werken, groeikracht en de transformatieve school. Er is een manier van werken met het 5D-model voor Education Lab, zodat je echt in co-creatie onderzoek doet. In de eerstvolgende 3 jaar wordt er ook echt onderzoek gedaan naar levert dat ook datgene op wat we graag willen. En daarna, dan komt dat meer die olievlekwerking, dat we ook ruimte in het programma hebben voor veel meer scholen om deel te gaan nemen. Dus ik denk de komende 2-3 jaar het onderzoek en ook weten, is dit een goede manier of hebben we hierin iets bij te stellen? Ook voor ons is dit een lerende aanpak. En de periode daarna ervoor zorgen dat echt alle scholen mee gaan doen.
Dan heb je het over die olievlekwerking. Hè? Ik noemde jullie net als programmabureau spin in het web. Misschien ben je ook wel, als ik je zo beluister, het oliemannetje in het geheel.
Zeker.
Dus ik kan me voorstellen dat je, als het gaat over dat 5D-model, dat ligt natuurlijk ook in eerste instantie vooral bij Education Lab. Als het gaat over die verbetercultuur, dan ligt dat bijvoorbeeld bij groeikracht en bij de transformatieve school. Maar om die olievlekwerking voor elkaar te krijgen, waarbij je hoopt dat die som der delen meer is dan alleen maar de simpele som der delen, kan me voorstellen dat jullie daar een cruciale rol in spelen.
Ja, bij de introductie zei ik al, hè, dat eigenlijk de belangrijkste taak van het programmabureau is werken aan die samenhang, mm-hmm. Maar een andere hele belangrijke die wij hebben is werken aan de communicatie. Om ook echt een loket te worden voor scholen die vragen hebben op het gebied van verbeteren cultuur, kennisgedreven werken, evidence-informed werken. Dat ze contact op kunnen nemen met het bureau om ook te kijken, zit er een onderdeel in het programma wat daar heel goed bij aansluit?
Ja.
En we hebben ook, op een haar na de website online, waarin scholen ook in eerste instantie kunnen kijken of ze met hun vragen de weg kunnen vinden met de keuzehulp die we hebben.
En welke website is dat, Sian? Want we nemen dit op midden oktober. De kans is groot dat die wat later pas door de montage heen is en dat die gelanceerd wordt. Wellicht dat die dan zelfs ook al live is, die website. Welke website wordt dat, weet je?
Het is www.programmaontwikkelkracht.nl.
Oké, allemaal kleinletters, allemaal aan elkaar geschreven.
Ja.
Oké, nou dat is in ieder geval een goede website om meer informatie. En als ik het goed begrijp, dan is dat dus ook gewoon een plek waar je terecht kan, waarna je als bij tussenkomst van het programmabureau wellicht kan worden doorverwezen naar een van die betrokken programma's binnen Ontwikkelkracht. Als je meer met verbetercultuur wilt hebben, dat jullie zeggen van oké, als soort van spelverdeler, als die spin in het web, van oké, dan moet je eens bij groeikracht en kun je het beste hier aankloppen of bij de transformatieve school kun je het beste daar zijn.
Ja. Ja, dus het is eigenlijk een wegwijzer ook. En dat doen we niet alleen via de website of dat mensen kunnen bellen, want we hebben ook een telefoonnummer. Maar ook we gaan ook bijeenkomsten organiseren, zodat scholen ook veel meer kunnen horen hoe de ervaringen van andere scholen zijn die al mee gaan doen in het programma.
En dan heb ik nog een vraag die ik bij jou ook graag wil stellen ten aanzien van ook een stuk verwachtingenmanagement die er is ook binnen het onderwijs. Want toen het Ontwikkelkracht programma een feit was, werd er ook op grote trom geslagen van de komende 10 jaar 300 miljoen naar het onderwijs om die om al die elementen van ontwikkelkracht goed op de rails te krijgen en ook zijn impact op de praktijk. Is dat nieuw geld, die 300 miljoen? En waar zit dan de 300 miljoen binnen ontwikkelkracht?
Het is nieuw geld, want het is groeifonds geld, dat een eenmalige impuls is en buiten de begroting van OCW zit. Het is niet allemaal vrij te besteden geld, want het is gekoppeld aan het plan wat ontwikkelkracht is.
Ja.
En daarin is al beschreven dat er verbetercultuurtrajecten zijn, dat er onderzoek gedaan wordt. Dus dat is voor een gedeelte het werk van de partijen die meewerken aan ontwikkelkracht. Maar het allergrootste deel van het budget gaat uiteindelijk naar de scholen die een tegemoetkoming krijgen in de kosten om mee te doen aan het programma. Het is echt wel een investering in tijd om bijvoorbeeld een verbetercultuurtraject te gaan doen op je school.
Mm-hmm.
En vanuit het programmageld krijgt een school dan zeg maar grofweg de helft van de tijd van de deelnemende leerkrachten vergoed. En de begeleiding van een van de aanpakken, dus de transformatieve school of groeikracht.
Oké, en dat is bedoeld omdat iedereen die het onderwijs heeft gewerkt of werkt, die weet dat tijd en ruimte zo'n beetje het, naast leraren tegenwoordig, het meest schaarse goed is wat we hebben. Is het bedoeld om daar op die manier ook gewoon tijd en ruimte voor te kunnen maken om deel te nemen als school?
Ja, ja. Scholen kunnen dan kijken van hoe kunnen zij de tijd die leerkrachten ermee bezig zijn, hoe kunnen ze daar het beste een compensatie voor zoeken. Ik zeg altijd maar, ik vind het jammer dat ik geen leerkrachten kan aanbieden, want dat zou nog, denk ik, aantrekkelijker zijn. Maar geld is een andere manier om het toch iets makkelijker te maken om hiervoor te investeren.
En als ik de vier pijlers zo op een rijtje zet, en jullie als spin in dat web eigenlijk binnen die vier pijlers, kun je dan ook zeggen dat die 300 miljoen over die vijf elementen, de vier pijlers en jullie als programmabureau, eerlijk verdeeld is, om het zo maar te zeggen? Heeft iedereen met eenzelfde budget te maken of hoe werkt dat?
Nee, dat is kijk. We weten nog niet zo goed. Er is wel een inschatting gemaakt hoeveel scholen aan welk onderdeel mee gaan doen.
Ja.
Dus dat is echt voor de komende 10 jaar al grotendeels bedacht. Mm-hmm. Van zoveel scholen gaan er mee in een verbetercultuurtraject. We willen die lijn van expertscholen opzetten voor scholen leren van scholen. En daar is ook over nagedacht wat lijkt ons een redelijk aantal expertscholen.
Mm-hmm.
Maar in de praktijk zal ook echt moeten blijken, klopt dit dan ook?
Ja.
Of is het beter om daar een verschuiving in te maken?
Ja.
En als programmabureau hebben wij niet een dergelijk budget, want wij coördineren en doen communicatie, maar dat is van een andere orde van grootte dan dat je ook scholen financiert.
Precies, en dat je ook scholen daar met die budgetten de tijd en de ruimte kan geven om deel te nemen.
Ja, ja. En ik qua financiering wilde ik nog één ding erover zeggen. Mm-hmm. Want eigenlijk krijg je voor zowel de meedoen aan onderzoek of aan de verbetercultuurtrajecten wordt grofweg de helft van de tijd gefinancierd.
Mm-hmm.
Als je expertschool wordt, dan wordt de volledige tijd gefinancierd. Want dat is echt ook iets waarin je veel meer voor anderen gaat doen.
Ja.
En daar, ik denk dat dat al heel plezierig is als expertscholen dat willen en kunnen leveren. Maar daar willen we wel de volledige tijd voor financieren.
Ja, over de expertscholen heb ik de podcast samen met Arjan van der Meij opgenomen. Waarbij hij ook aangeeft van, dat hij bezig is met het het opmaken van een proof of concept op dit moment. En ik kan me inderdaad voorstellen dat als je een regionale functie krijgt, ook als expertschool op een bepaald thema, of hoe dat straks ook wordt ingevuld, dat dat weer net iets meer of iets anders van je vraagt dan wanneer je als school deelneemt binnen een groeikracht of een transformatieve schooltraject.
Ja, dat is echt een andere rol in het geheel. Ja.
Sjan, zei ik al in de inleiding dat jij voordat jij bij het ministerie van OCW terechtkomt, regelmatig rond hebt gelopen in de omgeving van volksgezondheid en zorg. En ook daar met evidence-informed beleidsimplementatie bezig bent geweest. Nou kijken we wel eens ook vanuit het onderwijs met een vrij jaloerse blik naar hoe er in de zorg wordt gewerkt, evidence-informed, ten opzichte van het onderwijs. En daar zijn al tal van vergelijkingen door gemaakt, ook door verschillende mensen. Ik heb een paar weken geleden een interessante podcast op mogen nemen met Jacqueline Bulteman. Mm-hmm. Die onder andere ook die analogie neerlegt dat een chirurg naast spreken op een groot congres voor zijn vakgenoten de dag erna gewoon aan de snijtafel staat te opereren. En waarom dat we dat in het onderwijs zo uit elkaar hebben getrokken. Jij hebt een beetje zicht op beide domeinen. Is er iets binnen die ontwikkelkrachtambitie die we met elkaar aangaan, waarvan je zegt van nou, daar zouden we vanuit die volksgezondheid en zorgwereld wel wat van kunnen leren?
Ik denk in ieder geval een lange adem. Want bij de zorg heeft het ook lang geduurd voordat er echt aan richtlijnen protocolair gewerkt werd. En ook misschien wel de discussie beslecht werd van dat betekent niet dat je als professional geen rol meer hebt. Want het is juist heel belangrijk om in te schatten wat past nou in de zorg bij mijn patiënt of in het onderwijs, bij mijn klas of bij mijn leerling. Dus die discussie, dat kost tijd en dat kost ook misschien wel ervaren van hoe werkt dat dan en wat brengt het mij als onderwijsprofessional. Mm-hmm. Misschien wel een verschil tussen de zorg en het onderwijs is dat heel veel zorgprofessionals die zijn misschien wel op twee manieren georganiseerd. Je hebt een belangenorganisatie en je hebt een beroepsorganisatie. Mm-hmm. En die zie ik in het onderwijs nog veel minder terug. En ik denk dat juist die beroepsgroepvorming en de professionaliteit van die zorgmedewerkers, dat dat ook bijgedragen heeft aan dat evidence-informed werken in de gezondheidszorg.
Ja, nou, moet ik zeggen dat ik daar zelf ook de afgelopen jaren redelijk wat mee bezig ben geweest. Onder andere met het opzetten van het lerarencollectief, wat uiteindelijk ook niet goed genoeg van de grond is gekomen. Tegelijkertijd merken wij onder andere dat bijvoorbeeld een grote vakbond als de Algemene Onderwijsbond wel ook echt heel bewust stappen aan het maken is om ook die beroepsinhoud steeds sterker binnen hun vereniging vorm te geven. Is dat dan iets waarvan je denkt van dat ontbrak er op dit moment tot nu toe aan, maar dat is wel een ontzettend nodige volgende stap om ook iets zoiets als ontwikkelkracht en alle ambities die daarbij zijn ook straks echt te laten landen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk echt, en dat is ook wel wat het ene deel van die Lemniscate is, gaat heel erg over het versterken van het vakmanschap. Ja. En daar is die professionaliteit en die beroepsgroepvorming volgens mij een heel groot deel van.
Ja, ik denk eerlijk gezegd zelf ook, hè, wat jij zelf al zei van het eerste punt dat je maakte. Wat Jacqueline eigenlijk, Jacqueline Bulteman omschrijft als het gebruik van wetenschap in onderwijs, hè, op een instrumentele manier. Nou, dat is wel iets waar we eigenlijk niet naartoe zouden moeten. Mm-hmm. Maar meer op die conceptuele en strategische manier, zoals dat wellicht ook in de zorg, zonder dat je dus een robot bent die door een mal wordt gehaald en dat je dan ineens een goede leraar bent. Mm-hmm. Maar meer dat contextafhankelijk wat jij ook aangeeft, dat je in ieder geval vanuit een gevulde gereedschapskist weet van oké, wat weten we hierover wat zou kunnen werken? En wat ga ik dan nu doen op deze vrijdagmiddag, 3 uur in HAVO 3, de laatste dag voor de herfstvakantie, bij wijze van spreken.
Ja, dat inderdaad. Dus daar goed keuzes in maken en ook kunnen bekijken en wat voor effect heeft het nou eigenlijk? Ja. En heb ik dan nog als leerkracht iets toe te voegen, extra te doen of bij te stellen? Dat is volgens mij de professionaliteit die ervoor nodig is om kennis ook echt te laten werken.
Sjan, nog heel even terug naar semantiek, om het zo maar te zeggen. Jij bent dus programma manager van het programma Bureau. Nu kwam in eerdere podcast ook het woord programma team nog even langs. Onder andere bij Ilias, Ella Dewey en bij Inge de Wolf. Hoe bestaan die naast elkaar? Wat is het verschil tussen het programmabureau en het programmateam binnen ontwikkelkracht?
Ja, het programmabureau, daar werken alle mensen die bij het programmabureau aangenomen zijn om ook aan die samenhang te werken, dat loket te werken, rol te versterken en ook die vierde lijn van de expertscholen, het proof of concept te maken enzovoort. Het programma team, dat wordt gevormd door alle uitvoerende organisaties. Dus de Transformatieve School, Education Lab, NRO, Groeikracht. En ook weer die lijn van de expertscholen, waar ik als programmamanager zeg maar de voorzitter, of wat wij soms ook noemen de schoolleider van is, ja, om ervoor te zorgen dat zij allemaal goed hun werk kunnen doen.
Ja, zoals een goed schoolleider betaamt, als een soort van hitteschild ook kan fungeren, om dat iedereen zich met die inhoud kan bezighouden.
Ja. Ja. Ja.
Hartstikke mooi. Ik ben heel benieuwd of jouw ambitie, jouw persoonlijke ambitie waar je net over sprak, ten aanzien van, ik heb me binnen de directie kennis ook heel lang bezig gehouden met wat we allemaal zouden willen of wat zouden kunnen of zouden wensen. En ik wil heel graag gaan doen. Je bent pas sinds april aan de slag als programmamanager, jaar geleden gestart als kwartiermaker. Heb je het idee dat je op dit moment al echt aan het doen bent? Of mag dat nog een tandje meer wat jou betreft?
Nou, ik denk dat er al veel in het afgelopen jaar gedaan is achter de schermen. Want we hebben wel het nodige nog dat we in moesten richten om ook echt van de kant te gaan, zoals ze noemen. Maar ik ben heel blij dat we dit schooljaar ook in ieder geval met zo'n 50, 60 scholen begonnen zijn.
Verdeeld over de expertscholen, over groeikracht, over transformatieve scholen, over Education Lab.
Want dan gaat het pas echt in het doen over. En een van de dingen die ik erg mooi vind aan het programma is dat wij ook die lerende aanpak hebben. Net zo goed als dat we dat eigenlijk hopen en willen dat dat binnen scholen zo werkt. En dat kun je alleen maar goed doen als je ook echt van start bent gegaan. Ja. Zodat we kunnen kijken van wat we bedacht hebben op papier, wat er in het plan staat. Gaat dat dan ook werken? Ja. Gaat het vliegen? Hebben we iets bij te stellen? Dus dat is wel het gedeelte. Er zal nog veel meer gedaan moeten gaan worden de komende tijd. En ook niet alleen als programma, want die beweging die we met ontwikkelkracht in gang willen zetten, dat vraagt veel. En daar hebben we ook heel veel andere actoren, partijen, organisaties, mensen voor nodig. Maar ik ben wel blij dat het nu gestart is. Want daarmee kunnen we langzaam maar zeker naar de volgende fase en uiteindelijk toch datgene voor elkaar krijgen waar we voor begonnen zijn.
Nou, hartstikke mooi. En als wij op de een of andere manier daar ook een rol in kunnen spelen om als een van die extra actoren. En ik denk dat je wat dat betreft ook al in vorige podcasts kwam bijvoorbeeld langs dat lerarenopleidingen enorm van belang zijn. Maar ook het mbo, wat een hele interessante partner erin zou kunnen zijn, die op dit moment nog niet helemaal intern vertegenwoordigd is als je het hebt over de betrokken scholen. Zoals ik te horen kreeg in eerdere podcasts. Maar ook de sociale partners die al lang zijn gekomen, als de sectorraden of vakbonden of beroepsverenigingen of iedereen die zich met dat vak van leraar of het onderwijs in brede zin bezighoudt. Dat enorme gewenste krachten zijn om samen ontwikkelkracht naar een volgende fase te brengen.
Ja, zeker. En ik denk dat ik jullie daar ook heel hard bij nodig heb. Ja,
dat doen wij heel graag, Sian. En onder andere door deze serie neer te zetten. Wij zijn natuurlijk als ResearchEd enorm bezig al een aantal jaren om juist die onderwijsonderzoek en die onderwijspraktijk dichter bij elkaar te krijgen. Een goede balans te krijgen ook over, als we het hebben over vakmanschap of expertise, waar dat nou precies zit. En ik denk dat jij dat ook heel mooi verwoordt ten aanzien van dat uiteindelijk die keuzes waar het vaak om draait, voor die klas gemaakt worden door die leraar die voor die klas staat. En om te kijken of we daar met z'n allen, ook met de ontwikkelingen en de ambities die ontwikkelkracht heeft, een zo ijzersterk mogelijk onderwijs voor elke leerling in Nederland uiteindelijk te kunnen maken. Dus ik wil jou hartstikke bedanken voor deze podcast.
Graag gedaan.
En we gaan elkaar vast weer zien en spreken.
Zo is dat. Tot ziens.
Dankjewel.